Goedemorgen iedereen. Vanmorgen bedacht ik mij vanuit Terneuzen dat we hier naartoe reden, dat het eigenlijk, ik geloof bijna 2 maanden is dat we hier niet zijn geweest. Maar misschien kent u ons nog wel, hè? We zijn samen hier gekomen. Ja. Vanmorgen wil ik u meenemen naar de Galatenbrief om stil te staan bij iets wat toch wel heel fundamenteel is. Niet alleen maar theorie of kennis, maar ook de praktijk. Want dat is belangrijk, hè? Wij zijn christenen. Ik hoop dat u allemaal de Heer Jezus kent. En dan volgen we Jezus, toch? Of niet? Maar dat is niet zo eenvoudig. En de vraag is ook, hoe doen we dat? Als de Heilige Geest, we hebben er ook over gezongen vanmorgen, in ons is gekomen, dan kunnen we ons laten leiden door God. En dan hebben we ook geestelijk leven. Maar vertelt u maar wat het is, geestelijk leven. Misschien goed straks om bij de koffie een keer iets te vertellen van ons eigen geestelijk leven. Wat is dat eigenlijk? Is dat zo dat als we christen zijn geworden, dat we dan een aantal dingen wat anders gaan doen? We gaan wat dingetjes niet meer doen, verboden zijn er of geboden. Andere dingen gaan we wel doen. Wat is nu geestelijk leven? Wat is er nu? Volgen van Jezus, hoe doen we dat? We hebben heel mooi gezongen over het verlangen dat er is, dat we mogen hebben. We hebben gezongen in het eerste lied, dacht ik, over ook onze gemeente, maar ook ons lichaam is een tempel van de geest. Dus de geest die in ons komt wonen, dat is nogal wat. Als je daar bij stilstaat, dat is heel wat. Nu, ik ga beginnen met de tekst te lezen, als u voor de Bijbel open hebt, Galaten 5. En dan vanaf vers 13. Ik zou eigenlijk van alles moeten vertellen natuurlijk over de gelaten brief, wat er precies aan de hand is, maar dat gaat ook niet in een korte tijd, maar ik ga wel iets erover vertellen. Het was niet zo eenvoudig in die gemeenten van Galatië, hè, want het is niet één specifieke gemeente, maar het is een landstreek, Galatië, waar meerdere gemeentes waren. En een van de versen die ik u lees, als je daarbij stilstaat, er staat, wordt tegen de christenen gezegd, als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Amai, dat is nog een gemeente. Dus er was wel wat aan de hand. Ik ga lezen vanaf vers 13. En dan zegt Paulus, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en ook zusters natuurlijk, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg u, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend dat wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Een hele rij, een hele lijst. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik u al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, dat zijn wij ook, hè, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Er staat heel wat in dit Bijbelgedeelte over het geloof, over ons geloof en over hoe wij zouden leven. Het is best een lastige brief, de brief van de Galaten. Die wordt niet zoveel gelezen, wordt ook niet zoveel uitgepredikt. Deze brief was voor Luther, de grote hervormer, een van de grote hervormers, Maarten Luther, een geweldige motivatie om door te gaan. Dit was een brief die hij heel graag las. Hij noemde die brief zijn bruid, zijn Catharina van Bora, dat was de naam van zijn vrouw. En het motiveerde hem om strijd te leveren. Een strijd voor de christelijke vrijheid. Nu, wat was hier aan de hand? En misschien kent u het probleem wel. In die eerste periode van het christelijk geloof waren er zowel christenen uit de Joden als uit de heidenen. U weet, wij zijn geen Joden, wij zijn dus heidenen. Hè? Dat klinkt niet zo sympathiek misschien, maar het is zo. En er was een begrijpelijke strijd. Er was een hele nieuwe situatie. Als je leest, als het evangelie gepredikt wordt in Jeruzalem, dan zijn het allemaal Joden die tot geloof komen, of Jodengenoten, die vertrouwd waren met het Oud Testament en de eredienst, de Oud-Testamentische eredienst. Ze bleven ook naar de tempel gaan in Jeruzalem. Dus veel dingen bleven eigenlijk nog hetzelfde en toch was het helemaal nieuw. En dat was natuurlijk een spanningsveld. Want wat moet je doen met dat nieuwe? Hoe ga je ermee om? En de Judaïsten, de christenen uit Juda, uit het Joodse volk, die waren echt van overtuigd wat wij altijd hebben geleerd, generaties door en generaties lang. Dat is goed en dat moeten we ook vasthouden. Dat begrijpen we. Iets wat goed is, gooi je niet zomaar weg. En toch was het nieuw en moesten zij dingen loslaten. Dat was heel moeilijk. Denk gewoon maar aan Petrus. Petrus die moest naar een heidense hoofdman, naar Cornelius. En God moest alle moeite doen om Petrus zo ver te krijgen. Het was eigenlijk gek. Want Petrus had ook van de Heer Jezus zelf gehoord dat alle volken het evangelie moesten horen. En alle volken moesten bereikt worden en mensen moesten gedoopt worden, ze moesten Jezus gaan volgen. En Petrus was natuurlijk op en top Jood en hield vast aan alles wat hij altijd had geleerd. En u kent het verhaal wel dat hij een visioen krijgt als hij aan het bidden is. Het is een heel goed moment. Hij gaat bidden. En dan geeft God hem dat visioen en van onreine dieren en hij moet eten daarvan. En wat zegt Petrus? Nee, dat doe ik niet. En dat komt er nog een keer, want God herhaalt dan. En God spreekt tot Petrus. En Petrus zegt gewoon, nee, dat doe ik niet. Dat is op zich wel iets wonderlijks. Maar misschien ook niet helemaal zo vreemd. God spreekt ons ook vaak aan. En hoe vaak zeggen wij gewoon, nee God, dat doe ik niet. Ik weet dat heel vaak is zoiets als de doop best lastig. Er is pas een doopdienst geweest en ik was heel bemoedigd dat wij konden er niet bij zijn, maar dat een aantal mensen zich hebben laten dopen. En toch is het vaak zo, dan hoor je ervan, je bent tot geloof gekomen en hoor je over de doop. En er is een oproep om je te laten dopen. De stem komt van God, want God roept op. En dan zeg jij, nee, voor mij niet. Ik doe dat niet. Is dat herkenbaar? En soms zijn er nog dingen die op ons afkomen. God spreekt je aan. Dat kan in een dienst gebeuren. God spreekt je aan. En dan denk je, ja, eigenlijk zou ik dit moeten. En dan zeg je, nee, doe het niet. Dat doe ik niet. Dat is voor een ander. Dus het was ook niet zo vreemd van Petrus. Maar het laat iets zien van de enorme strijd die er was en de moeite die er was om het oude los te laten en het nieuwe op te nemen. Nou, uiteindelijk gaat Petrus naar Cornelius en dan gaat hij voor het eerst zijn voeten zetten in het huis van een heiden. Dat was wat. Maar dan vertelt hij het evangelie en dan ziet hij wat er gebeurt. Dat de geest van God neerdaalt ook in het huis van Cornelius en al die mensen die daar zijn. En die komen tot geloof. Een geweldige gebeurtenis. Nu, het laat iets zien van de problematiek van de Galaten. Want we moeten dat ook vertalen naar onze situatie. Een van de problemen was vasthouden aan het oude. Vasthouden aan gewoonte. We zijn soms helemaal vastgeroest in bepaalde gewoonten. En we hebben heel veel moeite met iets nieuws of iets anders. Als alles een keer op een zondagmorgen anders is in onze eigen eredienst, dan zijn we gechoqueerd. En we zeggen wel, ja, wij zitten als evangelische christenen, wij zijn vrij, vrije mensen, we zitten nergens aan vast. Nou, dat is toch niet zo. Als je op zondagmorgen hier komt, en iemand die vaak hier vooraan staat, die kan precies zeggen waar u allemaal gaat zitten. Toch? Vaste plaatsen. Dat is nog niet vastgeroest, hè? Nog niet zo erg. Hè? Maar we hebben heel wat gewoontes. We hebben heel wat dingen die doen we gewoon. Waarom doen we ze? Omdat we ze doen. En zo is het ook in het volgen van Jezus. We doen heel veel dingen omdat we ze doen. En natuurlijk is het goed dat we dingen gaan doen, ook in de gemeente of in het volgen van de Heer Jezus. Maar als het dan iets anders moet, of als er iets nieuws is. Als er nieuwe dingen zijn in de gemeente, ik heb ondertussen geleerd in al die jaren dat ik ook mag bezig zijn met de vernieuwing in gemeentes. Een verandering in een gemeente, dat kost mensen. Dat kost mensen. Ik heb het meegemaakt, meerdere keren. En dat wordt in veel gemeentes zo ervaren. Er komt iets nieuws, er wordt iets anders gedaan. De eredienst wordt anders opgezet bijvoorbeeld. En er zijn de mensen die gaan weg. Die kunnen dat niet. Wij zitten heel gemakkelijk vast. Dus wij zijn geen mensen die vastzitten aan de wet. Dus we hebben geen last van dat wetticisme. Maar er is wel een evangelisch wetticisme. We leggen heel gemakkelijk allerlei regeltjes op aan anderen. En we veroordelen soms anderen die iets anders doen. Die op een andere manier leven. Ik sprak niet zo lang geleden met iemand in een gemeente. En die was weggegaan uit de gemeente. Want hij had een paar jaar geleden een probleem met een relatie. En hij kwam er zelf niet goed uit. En de leiding van die gemeente, die heeft hem gewoon gezegd, dat is fout. Je bent niet meer welkom in de gemeente. Weggestuurd uit de gemeente. En dus later is die leider, die is weg. Omdat hij was eigenlijk niet echt een goede leider. En hij is gelukkig gestopt, moeten stoppen. En die man die is teruggekomen, is gevraagd om terug te komen, is een heel bekwaam iemand. En hij vertelde zijn verhaal en ik dacht, ja, dat gebeurt. Dat iemand veroordeeld wordt, terwijl hij geholpen moet worden. Hij had geen tucht nodig, maar hij had pastoraat nodig. Als je kan voorstellen, dat gebeurt. Evangelisch wetticisme. Soms zijn we daar heel erg sterk in. Nu, de problemen in de Galaten waren dus aan de ene zijde het vasthouden aan gewoontes en aan de tweede plaats het opleggen van mijn gewoontes aan anderen. En dat is een evangelisch probleem ook. Wij hebben moeite met vernieuwing en dan hebben wij ook moeite met als iemand nieuw christen is geworden, die doet het anders, dan willen we de regeltjes opleggen. Francis Schaeffer schrijft erover in zijn boek Leven door de Geest. Hij zegt, ja, dat gebeurt. Het is zo goed, hè, als iemand tot geloof komt, als iemand tot bekering komt en enthousiast voor de Heer is en hij komt naar jou toe en die vraagt, ja, ik ben nu christen geworden, wat moet ik doen? Wat ga je zeggen? Nou, zeg het maar, wat zeggen we? Nou, wat voor raad geven wij? Wat zou u zeggen? Je moet alle zondagen naar de dienst komen, de Bijbel gaan lezen, gaan bidden. En wat kunnen we nog allemaal zeggen? We kunnen heel veel dingen zeggen. En dan gaan we zeggen, hoe moet je dat nu doen? En zus doen en zo doen. En we gaan iemand helpen. En dat is geweldig. Maar uiteindelijk, daar gaat het niet alleen om. Want iemand moet zelf ontdekken, hoe gaat God nu met mij om? Het is heel goed als we dingen gaan doen, ook in de gemeente. We worden soms gevraagd om dingen te doen. Nu, er zijn af en toe op zondag zijn er mensen nodig die voor de kinderen zorgen. En dat is alleen maar goed, doe dat. Maar je moet niet denken, als ik dit of dat in de gemeente heel goed en ijverig doe, heb je dan geestelijk leven? Is dat hetzelfde? Nee, het is niet hetzelfde. Dus het is best lastig om dat te onderscheiden. Wanneer ben ik nu bezig met mijn geestelijk leven? Wanneer laat ik mij leiden door Jezus, door de geest van God? En wanneer doe ik nu gewoon dingen omdat ik vind dat ik ze moet doen? Het is allebei nodig. Maar het gaat om geestelijk leven. Het probleem bij die Galaten was natuurlijk dat het was zo'n strijd. Het gaf zo'n strijd dat Paulus moet optreden. En wat hij doet, dat is zeer mooi in dit conflict, in deze situatie. Hij schrijft natuurlijk die hele brief, je zou het helemaal moeten lezen eigenlijk. Maar uiteindelijk, hij staat, laten we zeggen, tegenover twee groepen van strijdende, vechtende mensen, gelovigen, christenen. En hij zegt niet wie wat fout doet en wie wat wel moet doen. Maar hij zegt uiteindelijk, en dat is wat we gelezen hebben, en daar gaat het vanmorgen om. Hij zegt, wandel door de geest. Hij is niet een scheidsrechter. Hij gaat niet iedereen terechtwijzen of zeggen, dit moet je doen, dat moet je doen. Maar hij zegt eigenlijk, wandel door de geest. Dat is zijn oplossing in dit conflict. Hij zegt heel veel natuurlijk over die vrijheid. Want dat is ook in de kerkgeschiedenis een strijd geweest. Dat was ook bij Luther, de strijd. De rituelen die er waren in de kerk, was allemaal vaste vormen, rituelen. En mensen zaten gevangen door hun eigen wetjes en regeltjes. En Luther ontdekte de christelijke vrijheid. En daar gaat het in deze brief ook over, vrijheid. Maar dan weer niet een vrijheid om er maar op los te leven, om maar te doen wat iedereen doet, ook niet-christenen, maar een vrijheid, en hier, ik heb het in de eerste vers, heb het gelezen, een vrijheid om te dienen, elkaar te dienen door de liefde. Wandelen door de geest, dat is de oproep van Paulus aan deze strijdende christenen, deze gemeenten. En wij kunnen ook soms strijden, dat kent u ook, denk ik, allemaal wel. Strijd is er ook in gemeentes. Ik herinner me een situatie in een gemeente, was een grotere gemeente. En dat was nog in de tijd dat ik verantwoordelijk was in de VEG. En dan werd ik daarbij geroepen. Ik mocht erbij zijn. Nou ja, mocht. En dan ben ik wel eens in zo'n soort veldslag terechtgekomen. Van mensen die vasthielden aan. Zo heb ik het altijd gedaan. Zo was het goed. 20, 30 jaar geleden was het goed. En zo is het nu ook nog goed. Het mag nooit veranderen. En dan een nieuwe generatie die daar niet meer tegen kon. En een geweldige strijd. Dat gebeurt onder christenen. Wat is nu goed en wat is niet goed? Wel, Paulus die laat zien, wandel door de geest. Dat is de uitdaging. Niet de uitdaging, wat moet ik veranderen, wat moet ik niet veranderen. Maar wandelen door de geest. Maar hoe gaat dat? We weten, er gebeurt iets geweldigs als wij tot geloof komen, dan komt de Heilige Geest komt in ons. Dat is zo. Dat hebben we in het begin niet in de gaten. Toen ik tot geloof ben gekomen, inmiddels al heel lang geleden, en ik was ook echt op zoek naar God, en ik wilde met God in verbinding zijn, ik wilde bij Jezus horen. En uiteindelijk heb ik ontdekt hoe ik dat moet doen, hoe ik de stap in geloof moet zetten, dat heb ik gedaan. En het was eigenlijk een geweldige vreugde die over me heen kwam. En dat duurde wel dagen. Als je ook zoiets hebt gehad, meegemaakt, misschien weer op een heel andere manier, dan ben je er nog steeds dankbaar voor. Ik wist eigenlijk totaal niet wat er nu eigenlijk gebeurde. Nee. Ik had wel veel in de Bijbel gelezen en mijn christelijke achtergrond. Maar eigenlijk wist ik niet wat er gebeurde natuurlijk. En later kom je tot ontdekking. Dat is de Heilige Geest, de Geest van God, die komt in je en die begint te werken. En die gaat hele mooie dingen doen in je leven. Dan begin je eigenlijk aan een nieuw leven. En dan ga je vanaf die bekering ga je allerlei dingen ontdekken. En zo wil God maken. We hebben het gezongen in een van de liederen. We zijn veranderd, hè, door de majesteit van God. En als het goed is, kunnen we allemaal daarvan iets proeven. Waarin ben ik veranderd? Ben ik echt veranderd? Ben ik echt veranderd door mijn geloof in de Heer Jezus? Ben ik dan vanzelfsprekend een geestelijk mens geworden? Gaat het vanzelf? Of automatisch? Nee. Paulus spreekt naar een andere gemeente, ook een lastige gemeente, de Fanieke van Korinthe. Daar beschrijft hij 3 verschillende soorten mensen in 1 Korinthe 2. Je hoeft niet op te zoeken, maar je kan thuis opzoeken. Hij spreekt over ongeestelijke mens, de ongeestelijke mens, die begrijpt de dingen van God niet. Als je nooit iets begrijpt van wat hier gezegd wordt, dan moet je je afvragen, ben ik een ongeestelijk mens? Ben ik dan nooit echt tot geloof gekomen? Hij spreekt wel één groep, ongeestelijk mens. Dan spreekt hij over de geestelijke christen. En hij spreekt over de vleeselijke christen in Korinthe, 1 Korinthe 2. Daarmee kan je zien, het gaat niet vanzelf. Nou, denk er maar over na. Wat voor christen ben ik? Stel dat ik u straks uitdaag om even naar voren te komen. En dan zou ik hier aan deze kant, dus rechts voor u, iedereen die een geestelijk christen is, die gaat daar staan. En daar, aan de linkerkant, iedereen die een vleeselijk christen is, gaat daar staan. Ik ga het niet doen hoor. Ik ga je niet uitdagen. Maar begrijp je, Paulus spreekt tot de Korintiërs en hij noemt die 2 soorten christenen. Dus geestelijke en vleeselijke. Denk er maar even over na. Als je naar voren zou moeten komen, wat zou je doen? Waar zou je gaan staan? Ik denk velen die gaan ergens in het midden staan. Misschien gaan er maar heel weinig daar staan. En ook heel weinig, misschien komen we allemaal hier in het midden. Omdat het is best iets wat lastig is. Ben ik nu een vleeselijk christen of ben ik een geestelijk christen? Wandelen door de geest, dat is niet iets wat je van de een op de andere dag doet. Dat gaat niet vanzelfsprekend. Dat is een heel proces van eigenlijk van heiligmaking, van leren dichter bij God komen. En het probleem is natuurlijk, dat staat hier ook uitgebreid in, de strijd, de tegenstelling tussen vlees en geest. Dat is een probleem voor ons allemaal. Al ben je heel lang christen, je hebt toch dat probleem met vlees en geest. En natuurlijk, het is vanzelfsprekend, wij zijn aardbewoners, wij wonen op deze aarde, we zijn van deze wereld. Noem het even aardbewoners. En we zijn ook, volgens de Bijbel, de andere uiterste, hemelburgers. Dus aardbewoners en ook tegelijkertijd hemelburgers. Dus dat gaat nooit samen. Maar het is samen in onze persoon. Dus dat betekent strijd. Nu, wandelen door de geest, je laten leiden door de geest. Ik heb niet een heel mooi stappenplan voor jullie. Daar houden we van in onze moderne tijd van, doen we stap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 en dan ben je er. Dan ben je een geestelijk mens. Zo is het niet. Maar er zijn wel een paar handvaten of richtlijnen die we kunnen overdenken. Het eerste wat nodig is, dat is dat we ons bewust worden, dat we beseffen dat we een kind van God zijn. En natuurlijk, u weet het allemaal, dus ik zeg helemaal niks nieuws. Maar de kennis hebben of akkoord zijn met iets, of het beseffen. Beseffen dat ik ben een kind van de levende God. Ik ben gedoopt. Ik ben een nieuw leven begonnen. Er is een bovennatuurlijke wereld waar machten zijn, waar engelen zijn, waar dus ook geestelijke strijd is. Er is dus ook een tegenstander die mij wil afhouden van de dingen van God. Dat is mijn leven. Ik moet mij daarvan bewust zijn. Op zondagmorgen dan kunnen we erover spreken en dan zeggen we, ja, dat is waar. Dat is allemaal waar. Maar eigenlijk is het wandelen met God is dat ik steeds meer in het dagelijks leven mij ervan bewust ga worden. Dat is mijn wereldje. Dat is mijn wereld. Als kind van God, met een nieuwe leven begonnen. Er is die bovennatuurlijke wereld die we niet zien, maar waar een enorme geestelijke strijd is. En er is een Satan, een verleider, die probeert mij van God af te houden. De Galatenbrief zegt ook, met Christus ben ik gestorven en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En natuurlijk, als we dat nu in de gemeente op zondagmorgen noemen, dan zegt u allemaal, natuurlijk, dat weten we allemaal. Je hebt niks nieuws te vertellen, dat is waar. Maar het gaat niet vanmorgen eigenlijk om basiskennis, ik hoop dat die er is natuurlijk, maar om het dagelijkse beleven. Wij als evangelische christenen, we zijn meestal goed op de hoogte. We kunnen best veel uitleggen, ook over het werk van de Heilige Geest. We kennen de theorie, we kunnen al die dingen zeggen. Ik zeg maar een paar dingen vanmorgen. Maar als het gaat om hoe leef je nu met de Heilige Geest, hoe laat je de Heilige Geest nu leven in ons, dat is moeilijker. Dat is niet zo simpel. Om dat te beleven in het leven van alle dag. Dus er moet een bewustwording komen van wat mijn positie is in Christus. Ik ben gestorven, maar toch leef ik. Dat is Christus in mij. Ik ben een hemelburger die op aarde leeft. Dat maakt mijn situatie compleet nieuw. Dat is het eerste wat moet gebeuren. Als ik me daar niet van bewust ben, wel op zondagmorgen, maar niet in de week. Morgen als het lastig is, als u een probleem te maken hebt of in een conflict, dan is het moment dat u moet bedenken en bewust zijn van, ik ben een kind van God. Als uw buurman heel erg vervelend doet tegenover u, dan, en u wilt hem terugpakken, hè? Dan moet u bedenken, ik ben een kind van God. Wij hebben vlak in de buurt zo'n buurman, die sommigen hebben echt van de buren hebben veel moeite met hem, last met hem. En ik ben al een keer naar hem toegegaan om met hem te spreken over de buurt en hoe we met elkaar zouden kunnen omgaan. En ik ga het hem zeggen. ik ga niet de les lezen, hè, maar ik ga met hem in gesprek daarover. Omdat ik weet, ik ben een kind van God. Ik heb vrede met God en God wil vrede hebben. En dan ga ik zien of ik bij hem ook iets kan laten proeven van vrede. Niet alleen met God, maar vrede met zijn buren. En dat is niet zo gemakkelijk. En je gaat niet zomaar even iemand een les lezen. Dat is het laatste wat ik doe. Maar je gaat in een gesprek met iemand die eigenlijk moeilijk is, die lastig is. En dat kan je doen als je bewust bent van, ik ben een kind van God. Er is niet alleen een lastige buurman of een stukje strijd onder buren, maar er is een geestelijke strijd. Het zijn machten die willen altijd vernietigen en die willen kapot maken. En ik mag dan als kind van God reageren. Nu, een tweede richtlijn is dat we beseffen dat als ik tot geloof ben gekomen, dat de Heilige Geest in mij is gekomen. In mijn lichaam. Mijn lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wat betekent dat? De Heilige Geest in mij, in u? In ons lichaam? Dat betekent toch dat als ik 's morgens opsta, dat de Heilige Geest met mij opstaat. Of niet? Probeer dat in te denken. Dat betekent dat ik mag vragen, Heilige Geest, help mij, leid mij. Maar dat moet ik ook gaan doen. En niet alleen als het allemaal mis is gegaan, al een hele week, denk ik, oh ja, ik ben iets vergeten. Ik ben vergeten de Heilige Geest te vragen om mij te helpen. Nou, dit is iets moois als je dat beseft, leert beseffen. De Heilige Geest die staat vlakbij je, die staat naast je. Dat is Jezus, die vlak naast ons staat, die bij ons is, door zijn geest. Dus ik sta echt niet alleen, ik ben er niet alleen, maar hij is bij mij. Als iemand bij mij is, dan kan ik in persoonlijk gesprek gaan. En dan kan ik vragen dat hij mij gaat leiden. Er is je kent die tekst allemaal wel, in Efeze 5 vers 18. Er staat, wordt vervuld met de geest. Dat is even een lastige. Als de Heilige Geest nu in mij is, en dan is het toch klaar, of niet? En toch zegt Paulus, wordt vervuld met de geest. Nu, de Heilige Geest is in mij, is in u, als u christen bent. En dan zegt Paulus ook aan die Efezers, wordt vervuld met de geest. Dus dat betekent, ik mag bidden dat ik vervuld mag zijn. Dat betekent eigenlijk dat je dan beheerst en geleid mag worden door de geest. In Efeze 5 vers 18, die tekst, daar is ook de parallel met iemand die te veel wijn drinkt. Hè, die wordt beheerst door de wijn en die gaat gekke dingen doen. Maar als wij beheerst worden door de Heilige Geest, dan gaan we geleid worden door hem. Dan gaan we leiding van de Heilige Geest ontvangen. En dan mag je naar uitzien. Het prachtige advies van David in Psalm 5 vers 4 is, 's morgens zie ik uit, of 's morgens leg ik het u voor en ik zie uit. Dat is leven met God, leven met de geest. 'S morgens leg ik het u voor, ik leg mijn dag aan de Heer voor en dan zie uit. Dan ga ik ook uitzien, leren uitzien, Heer, wat doet u vandaag? Hoe leidt u mij? Wat wilt u mij leren? Wat wilt u mij laten zien? Dat is eigenlijk als een, in het Oude Testament, waar iedere dag een brandoffer was. De dag begon met een brandoffer, een offer aan God. En zo mag je beginnen. De Heilige Geest die is in ons, in mij. Dan mag ik beginnen de dag met de vragen, vul mij met uw geest, Heer Jezus. Want ik wil door de Heilige Geest geleid en beheerst worden. En dan uitzien naar. Dat moet ik dan leren. En dat is heel mijn leven ben ik dat aan het leren. Als ik dat doe of probeer te doen, gaat het altijd goed? Nee, eigenlijk niet. Ik ben vaak ook teleurgesteld in mezelf. Want dan gaat er weer iets helemaal mis wat ik niet zie of verkeerd doe. Terwijl ik toch mijn dag aan de Heer opdraag en vraag dat de Heilige Geest mij leidt. Dat is mijn strijd. Dat is onze strijd, maar daarin mag je groeien. Wat moet ik vragen aan Jezus, aan God, aan de Heilige Geest? Romeinen 8 vers 26, daar staat dat de Heilige Geest die zal mij te binnen brengen wat ik moet bidden. Dus zelfs bidden kan ik niet alleen. En ik heb het nodig dat de Heilige Geest mij leidt. Nu, dat beseffen dat de Heilige Geest met mij is, dat helpt mij om te leren, te ontdekken dat ik mag wandelen samen met de Geest, samen optrekken. Want hij is toch bij mij? Zo begint het 's morgens en zo gaat het de hele dag door. Het is niet zo dat de Heilige Geest halverwege de dag zegt, ga maar even alleen, ik doe het wel mijn eigen dingen nu. Nee, hij is bij ons. Alleen, we kunnen de Heilige Geest bedroeven. Dat staat ook in de Efezebrief, als we ons toegeven aan het vlees. Als we ons toegeven, als overgeven aan het vlees, als we zonde koesteren, dan gaat het, de Heilige Geest die trekt zich dan terug. We bedroeven hem. Maar wat is het eigenlijk mooi als we mogen leren in het dagelijks leven, dus niet, dat is niet theorie, maar dat is praktijk om door hem te leven, door hem het spoor te houden. Dat betekent dat we vooral moeten leren luisteren naar de Heilige Geest. Wat heeft hij te zeggen? Hoe wil hij mij leiden? Want als ik verlang om samen met hem het leven te leiden, dan moet ik leren luisteren naar hem. En dan het derde, dat heeft er ook mee te maken. Beseffen dat de leiding van de Heilige Geest er is. Francis Xavier noemt in zijn boek wel een heel interessant voorbeeld. Hij zegt, wat gebeurt er bij ons christenen in de gemeente? Het gaat veel over de gemeente. We komen samen, want we moeten van alles bespreken. Dat kan zijn over plannen voor de gemeente, plannen voor een gebouw. En we beginnen onze vergadering met gebed. En we eindigen met gebed. En ertussenin zijn we alleen maar zelf bezig. Ken je dat? Een vergadering. Iets wat we bespreken. En we vergeten dan af en toe stil te staan. Zeggen, ja, heren, dit zijn allemaal mooie plannen, maar wat wilt u? Hoe wil de Heilige Geest ons nu leiden? Het kan zelfs zijn in een bidstond. Dat hou je ook niet voor mogelijk. Maar je kan een bidstond, kan zo zijn in een gemeente, dat iemand leidt dat, begint met gebed, met een lied van lofprijzing. En daarna komen we met een hele lijstje van onze gebedsonderwerpen. En we gaan samen of in kleine groepjes, we gaan allemaal ons lijstje afwerken. En als tijd is, dan eindigen we met dankgebed. Kan je even voorstellen, probeer dat een beetje plastisch voor te stellen. En de Heilige Geest die zit daar, luistert. En die zegt, ja, ik had ook nog iets willen zeggen. Begrijp je? We zijn soms zo weinig echt gericht op de Geest van God. Dat we onze eigen gang gaan. Dat is wat we moeten leren. Wandelen met de Geest. Wandelen door de Geest. Je laat het leiden door de Geest. Dat is leren. Luisteren naar Hem. En dan kan het zijn dat de Heilige Geest tot je spreekt. Iets duidelijk maakt. Misschien soms wel iets wat je... waarvan je denkt, ja, dat kan toch helemaal niet. Kijk, in de Bijbel zie je de Filippus-ervaring. Filippus, de evangelist, de enthousiaste evangelist. En God stuurt hem naar de woestijn. En hij zei gelukkig geen nee, zoals Petrus. Hij ging. Maar ik kan me voorstellen dat hij zich afvroeg, ja, ik wil evangeliseren. Wat moet ik nu in de woestijn gaan doen? Maar in de woestijn komt hij dan die kameling tegen, die bezig is op zoek naar God. En hij mag het evangelie uitleggen. En deze kamerling met heel zijn gezelschap, die komt tot geloof. En daarna, daar staat er, neemt de geest Petrus weg. En dan komt hij, dan wordt hij als het ware weer wakker. Nee, zo is het niet helemaal. Maar dan beseft hij, hey, ik ben in een andere stad. En dan gaat hij weer door met evangeliseren. Soms kunnen er wonderlijke dingen zijn, als je openstaat voor de geest van God, dat God je hele andere ideeën geeft dan je van tevoren van plan was. Ik herinner dat ik in Terneuzen met iemand sprak. Die had raad en advies nodig. Het was een jonge vrouw. Die was al heel actief geweest op zendings. Al 1 of 2 jaar met zendingsprojecten mee geweest. En ze was terug en ze was heel enthousiast. Ze wilde zich geven aan de Heren. En... ze was weer bezig met een nieuw project en ze vroeg eigenlijk raad. Want ze wilde wel advies en bemoedigd worden in haar plannen. En dat was eigenlijk heel erg aardig. Ja, ik had er wel voor gebeden ook. En dan ben je in gesprek. En het leek alsof God sprak. Ik moest er iets heel anders zeggen. Want ik denk dat ze 1 jaar of 30 was. Ze was alleen. En... ik gaf haar uiteindelijk het advies en zei, weet je wat jij moet doen? Ze had al wat vriendschap met mannen gehad. Ze zei, jij moet trouwen. Je moet helemaal niet op zending gaan. Je moet trouwen. Heel gek, want ze had verwacht dat nu zou ze opnieuw uitgaan. En ze is inmiddels, dat is 1 jaar geleden, is een zeer enthousiast iemand in de gemeente waar ze nu is. Ze heeft een prachtig gezin met kinderen. Zeer toegewijd aan de Heer. Soms dan laat God iets zien. Dat is de Heilige Geest. Dat je iets misschien helemaal anders moet doen of moet zeggen. En dat is geweldig. Wij hebben het probleem als we spreken over wandelen met God. En ik spreek ook helaas uit eigen ervaring dat wij vaak vooruit rennen. Wij hebben misschien visie gekregen en we rennen vooruit. En we doen van alles. En de Heer die is dan verbaasd. Oh, is dat wandelen? Ik wilde gewoon rustig met je optrekken. Door de Heilige Geest. En we vliegen vooruit. We rennen vooruit. En zeker als ik nu terugdenk aan mijn eigen leven en bediening. Dan zie ik ook zoveel dingen die anders hadden gekund. Fouten heb je gemaakt. Omdat je... vaak vooruit rent als je een initiatiefnemer bent. Dat is heel verdrietig, want er gaan ook dingen mis in je leven. En dingen hadden anders gemoeten. En toch verlang je steeds om je te laten leiden door de Heilige Geest. En wat is dan geweldig dat Jezus vergeeft. En ook als je verkeerde beslissingen neemt, verkeerde keus maakt, dan brengt hij je weer terug op het spoor. Op het goede spoor. En dat maakt je enorm dankbaar. Ik denk als wij ons bewust gaan zijn van de Heilige Geest in ons, dat dat een geweldige uitdaging is. En dat we dan heel veel zien gebeuren. Ik heb daar nu helemaal geen tijd voor eigenlijk, maar ik zou natuurlijk moeten spreken over de vrucht van de Geest die dan van binnenuit komt, zichtbaar wordt, die ons verandert. Als we gezongen hebben door de majesteit, door Gods majesteit zijn we veranderd, dat is de vrucht van de Geest. Die dingen in ons verandert, die van ons mooie mensen maakt. Niet foutloze mensen, want ook mijn ervaring is, Paulus spreekt erover van, we willen het goede doen, kent u dat? U verlangt het goede te doen en toch doet u? Zeg het maar. We willen het goede doen en toch doen we het verkeerde. Wijst God ons daarom af? Nee, gelukkig niet. Dat is ons leerproces. Daarom, je kan niet zeggen, oké, ik ga wandelen met de Geest en dat gaat voortaan heel mijn leven tot aan mijn dood. Gaat het perfect zijn? Nee, dat gaat niet perfect zijn. Maar het gaat wel heel mooi zijn. Omdat je gaat steeds meer ontdekken van hoe de Heilige Geest je leidt. Dat is de uitdaging ook voor ons. Wees niet bang om fouten te maken, maar leer luisteren naar God, naar Gods stem. Ook als je aan het vergaderen bent, als je plannen aan het maken bent, stop je eigen plannetjes en bid met elkaar om mensen, ja, wat wilt u nu eigenlijk? Als je aan het bidden bent, in een bidstond, wees een tijdje stil. Niet omdat je niet weet wat je moet zeggen, maar omdat je wil luisteren naar God. Want de Heilige Geest brengt ons te binnen dat we kunnen bidden. Aan u en aan mij de keuze om ervoor en naar te verlangen om te wandelen door de Geest. Ons door de Geest te laten leiden. En dat is een geweldige uitdaging en een heel mooi leven. Mijn verlangen dat we dat met elkaar ook steeds meer mogen doen. Amen. Laten we een moment bidden. Heere God, u biedt ons eigenlijk zoveel aan. En wij maken er vaak maar een potje van. En we zijn er nog met elkaar om te strijden en vechten, zoals de gelovigen in Galatië. En we maken het elkaar moeilijk. We veroordelen elkaar, Heere. Maak dat we door uw Geest geleid mogen worden. Geef dat aan een ieder van ons. In de naam van Jezus. Amen.